ik zeg altijd go big, go niche, go home. Dus dat zijn of opties mega groot schaalbaar internationaal en stampen. Of niche, dan zit je in een vertical of in een speciale hoek. En daar kun je heel snel nummer 1 in de markt worden. Ja, en go home is het andere model, dat is nooit mijn keuze geweest. Hè.
Grenzeloos ondernemen. De podcast over internationaal ondernemen en zaken doen in het buitenland.
Ondernemer Igor Beuker is deze keer te gast in Grenzeloos ondernemen 1-op-1. Onze speciale podcastserie met bekende grenzeloze ondernemers. Igor heeft een hele eigen kijk op ondernemen en internationaal zaken doen. Eigenlijk heeft Igor een hele eigen kijk op zo ongeveer de hele wereld. En dat maakt hem zo bijzonder en interessant als wereldwijd spreker en succesvol ondernemer. Go big, go niche or go home. Je hoort het hem net zeggen, dat is zijn motto. In deze podcast hoor je wat hij daarmee bedoelt. En Igor vertelt over zwemmen met haaien, salami tactics, de vierde industriële revolutie en duurzaam ondernemen met Richard Branson op Necker Island. Mind your step.
Ciao a tutti, sono Sara da Palermo in Italia. State ascoltando Grenzeloos Ondernemen. Ciao ciao.
Hi, this is Paul T from the City of London in the UK. You are listening to Grenzeloos Ondernemen.
Dit is Grenzeloos Ondernemen. De podcast over ondernemen en zaken doen in het buitenland. Met Volker Tempelman.
Ik was gisteren in Londen. Alsof je de bus pakt heen en weer. Af en toe weet ik het zelf niet. Ik weet ook niet meer wat buitenland en thuis is voor mij, heel eerlijk.
Ben je helemaal wereldburger?
Ja, ik denk het ja. Ik dacht daar laatst, ik had het er laatst met iemand over die zei... Als je al zo lang zoveel reist en vliegt, voel je nog dat je naar huis gaat? Ik zeg nou eigenlijk soms niet. En het is heel raar, want je vervreemdt een beetje van waar je hoort te zijn. Hè, wat je thuis zou moeten zijn. Maar die zei, je hebt eigenlijk ook... Sociaal wordt het wat armer thuis, want je bent veel weg. Maar aan de andere kant wordt het heel rijk, omdat je eigenlijk soul family hebt. Overal over de wereld waar ik kom. Laatst was ik voor een trip en dan kreeg ik een WhatsAppje. Ik zie dat je in San Juan bent, kom je langs. In Puerto Rico. Dat je denkt, okay, scary. Maar aan de andere kant ook leuk. Want ja, dat is natuurlijk wel de andere kant van zoveel reizen. Is dat je, ik ben Thanksgiving en kerst thuis een beetje.
That's it?
Ja, meestal wel.
Hoeveel reis jij per jaar?
Nou, we zijn met een Less is More tour bezig. Dus wat minder vaak reizen, niet zoveel reizen. Wat minder, maar de afgelopen jaren ben ik wel 150 tot 200 keer erop uitgereden of gevlogen. En dan ben je eigenlijk amper thuis. En leef je soms uit. Het is echt artiestenleven. Ik denk dat heel weinig mensen zich beseffen wat fulltime internationaal spreken allemaal met zich meebrengt. En ik moet er ook nog steeds aan wennen, zeg maar. Maar ik begin wel een gevoel te krijgen dat het... Je wordt ook heel... Je gaat anders plannen, mensen zien. Zakelijke meetings anders insteken. Je zit altijd in een andere tijdzone. Dus je bent er eigenlijk nooit. Dat is heel gek af en toe, dat vergeten wij wel eens. Maar als je door 7 tijdzones bent en altijd met 5 of 8 uur tijdverschil zit. Ja, dan moet je wel heel goed kunnen plannen. Dus, en dat is niet iets wat artiesten makkelijk af gaan plannen.
Neem ons dus mee dan door een dag voor een gemiddelde dag van jou.
Nou, dat kan zijn. Ik ben net een grote baby. Hè. Ik kijk in mijn Ebos Artist app de avond van tevoren. Waar moet ik naartoe? Want ik moet natuurlijk plannen, preppen, vaak inpakken, paspoort. Een hele je spullenboel bij elkaar hebben. Klaarmaken voor vertrek.
Je hebt niet standaard letterlijk een koffertje klaar met...
Ja, ook ja. Een paar. Ja, ook ja. Ik zou wel heel graag koffer in de cloud willen. Dat komt, hè. Dat je gewoon online aangeeft, ik heb dit en dit en dit nodig. En dat gaat gewoon je koffer naar de plaats van bestemming. En daar pikken ze hem weer op en dan schepen ze weer naar huis. So you always can travel light. Dan hoef je alleen maar met een trolletje nooit meer te wachten. En dat is, als je internationaal veel reist, scheelt enorm veel tijd. Maar ik kijk dan 's avonds en dan zie ik de volgende ochtend in Nederland. Bijvoorbeeld tourmanager pik je om 8 uur 's morgens op. Dan rijden we 1,5 uur naar locatie. Dan heb ik soundcheck, dan doen we een show. Q&A en dan blijven we nog een tijdje hangen, even met mensen kletsen, want ik leer veel van mensen en spreken gaat om mensen, niet om te praten, maar vooral ook om te luisteren. En dan hoppen we weer door met tourmanager naar de volgende gig en daar gaan we dan weer eten, koffie drinken, soundchecken en dan hoepelen we 's avonds weer op naar huis. Dus dat is een Nederlands dagje, maar de internationale trip zien er natuurlijk... Necker Island was 3 vliegtuigen, een helikopter, een boot en een opblaashaai.
Ja, daar moeten we het inderdaad wel echt even over hebben.
Ja, maar
jij was op Necker Island, het eiland van Sir Richard Branson.
Ja.
Hoe kom je daar terecht?
Ja, dat is wel een goeie. Ik ben al 30 jaar lang best wel fan van die man. Ik vind het een rockstar, serial entrepreneur en een filantroop. Dus hij geeft veel terug aan mensen en maatschappij. En dat vind ik fijn. Ik heb in 2000 ooit met hem gewerkt in Londen toen hij Virgin Mobile begon. Ik wist niet dat het was blijven plakken. Dus ik ben in november was ik op Necker Island voor de One Future Summit. Daar sprak ik over de toekomst van AI en humanity. Wat gaat AI en robotisering nou doen voor mensheid? Kansen, bedreigingen, werkgelegenheid, educatie, de toekomst. Je ziet steeds meer dat mensen die een visie hebben op de toekomst graag geziene gasten zijn om een industrie te scopen, om 10 jaar vooruit te kijken, om te kijken hoe we oceanen zouden kunnen redden met technologie. Dus ik was er in januari weer.
Je mocht terugkomen?
Ja, mocht weer terugkomen. Daar sprak ik, was ik host op de Ocean Action Summit. Daar komen oceaanactivisten, entrepreneurs, entertainers, artiesten bij elkaar om, ja, om te zorgen dat we met een plan komen waarin we 30% van de oceanen preserveren voor 2030. Dus het zijn hele concrete, tastbare plannen.
Ocean 2030.
Ja, Ocean 2030. En dat betekent dat als wij 30% van de oceanen kunnen preserveren voor 2030, dat is de commitment van deze groep, Ultramarine Ocean Action. Ja, en zo'n team met Branson, dat kan wel power en meters maken.
Ja, want dit is dan echt op Necker Island. Het is natuurlijk voor jou als spreker een dream come true, ja, dat je met zo'n man aan tafel zit. En,
Hij is niet de enige natuurlijk. Nee. Want ik zit op de Ocean Action Summit met Ashlyn en Philippe Cousteau. Ga je mee haaien duiken straks? Ik zeg, ik begon te lachen. Ja, het is serieus. Er zijn haaien gesignaleerd. Ga je mee? Ik zeg, oké. Okay. Ja.
Hebben ze gezien?
Ja, ja, ja. En dan leren
ze
ook.
Waren ze groot?
Ja, een meter of 3.
Wow.
Ja, dat is heel pittig onder water. Wel. Maar dan leer je eigenlijk dat als je gaat flowen. Ja, je bent met de Cousteau's. Hè. Voor mij is dat natuurlijk het jongensdromen.
Ja.
Dan moet je blijven drijven door je goggles kijken. En dan ga je iets boven die haaien en dan kijk je hem aan. En door je goggles lijkt jij 3 keer groter dan die haai. Dus die haai die draaide op een gegeven moment om en die ging weg. Dus wij hebben onder water gehighfived. Maar dat zijn natuurlijk dingen, ja. Je komt met de gekste mensen in contact. Ja. En dat is wel, ja, een jongensdroom.
Heel tof, daar. Wat merken wij, de mensen niet op Necker Island, daarvan? Hoe groot kan die impact zijn van wat jullie daar doen?
Nou, mega. Wat ik vooral geleerd heb is ook... Kijk, Necker Island is dan fantastisch. Maar het gaat niet zozeer om de locatie. Als dit op... zolderkamer in Londen had gebeurd, had ik er ook heen gegaan. Maar dit is natuurlijk wel bijzonder. En wat ik van hem leer in heel veel opzichten, eigenlijk leer ik een paar dingen. Ondernemers maken dingen gedaan die anderen niet kunnen. Ik spreek voor World Economic Forum of voor United Nations. Het is toch meer lobby lastig, moeilijk. En je ziet dat een Bill Gates en een Richard Branson en een Elon Musk en allemaal dat soort figuren, die hebben power, visie. Die willen dat society en humanity mooi, schoon, beter wordt. Technologie in de juiste handen. En zo'n Branson is een magneet. Die krijgt alles voor elkaar. Ik zie ook hoe daar internationaal, als hij de British Virgin Islanden binnenkomt, bussen, auto's, mensen stoppen. Omdat die man natuurlijk ook een... Ja, het is een soort rockstar entrepreneur.
Terecht ook?
Ja, vind ik. Ik vind dit soort mensen die onbaatzuchtig teruggeven. En de man is 6 miljard waard. En blijft ook ondernemen. Heeft 93 ondernemingen. Maar wil ook voor de greater good dingen terugdoen. En ik denk dat ook een Bill Gates en ook een Elon Musk en dat soort mensen, die kunnen een mega impact maken op mensen en maatschappij. Ze hebben het netwerk, de power, het geld. Als zij 1 keer een belletje doen, dan komen er... Obama was op Necker Island. Hè?
Wordt het geregeld?
Ja, get your shit done. And they blow shit up. Het is echt ongekend. En ja, daar word ik heel warm van, want ik wil ook actie.
Igor, in hoeverre ben jij een internationale ondernemer?
Poeh, ik ben eigenlijk... ik moet even denken. Ja, toen ik marketing was in loondienst, was ik CMO. En dat was voor een aantal internationale merken. Dus eigenlijk altijd geleerd internationaal te denken, strategieën te maken. Ik heb bij WPP gewerkt natuurlijk toen ik mijn bureaus verkocht aan Sir Martin Sorrell. Een global network... Waar we nog wel eens de grap maakten, hebben jullie een Kuala Lumpur office, anders verlies je de pitch van Unilever. Maar dat ging allemaal om big power brands. Global. Unilever 8 miljard aan advertising, Procter & Gamble 10 miljard, Nike wereldwijd. Dus ik kan niet anders denken dan in schaal, is het schaalbaar? Is dit world domination of de lokale onderneming op de hoek? En alles is goed.
Schaalbaarheid is in jouw wereld
vind ik
internationaal.
Alles, ja. En schaalbaar is dan ook inderdaad, kan het impact maken. Ik zeg altijd go big, go niche of go home. Dus dat zijn of opties mega groot schaalbaar internationaal en stampen. Of niche, dan zit je in een vertical of in een speciale hoek. En daar kun je heel snel nummer 1 in de markt worden. Ja, en go home is het andere model. Dat is nooit mijn keuze geweest, zeg maar.
Ik heb een aantal termen die jou misschien mooi samenvatten. Burning Man meets Ted.
Ja.
De vierde industriële revolutie, moet het zeker over hebben.
Ja.
Het tijdperk van digitaal Darwinisme. Het is aanpassen of uitsterven en je trapt graag heilige huisjes omver. Hoe sta jij bekend?
Ja, dat Burning Man meets Ted. Mensen schrijven natuurlijk altijd of je wil of niet reviews, doen social media posts. En er moet natuurlijk een labeltje op, hè?
Ja.
Ik moet jam of pindakaas zijn, want dat moet nou eenmaal. En omdat ik vrij uitgesproken ben, onafhankelijk, toch ook wel lastige issues durf aan te kaarten. Denk ik, en dan mijn uiterlijk en mijn stijl en tatoeages en bold rockstar-achtig. Dan krijg je gauw als reviews Burning Man meets Ted.
Maar dat de lading dekken?
Weet ik niet. Ik weet nooit wat... Het moeilijke altijd is als spreker is tussen wat je zegt en wat de ontvanger denkt te horen. En zegt, wat heb jij gezegd? Zit interpretatie, context, iemands ervaring, wishful thinking. Dus het maakt me eigenlijk niet zoveel uit.
Ben je dan meer spreker of ondernemer? Hoe zie je dat zelf?
Goede vragen, gaan maar die kant op. Ja, ik durf het je niet te zeggen. Ik ben is misschien wel een goede vraag in dat opzicht. Allebei. En in de basis ben ik ondernemend. Dat zit in mijn bloed. Dat ben ik altijd geweest. Ik haat het woord intrapreneur, want entrepreneur is ook risico's nemen, op je bek gaan. Je gezin niet tevreden kunnen geven, je huur niet kunnen betalen, met financiële druk om kunnen gaan, marketing moeten kunnen doen. Dus je bent wel gepamperd. Hè? Ik vind intrapreneur of corporate unicorn, ik word wel een beetje moe van dat soort woorden. Dat wordt veel gezegd, maar ga nou maar eens lekker ondernemen en alle risico's nemen. Dat is wel heel wat anders hoor. Nieuwsflash, wat anders. Maar wat ik denk als groot verschil zie, daar ben ik heel trots op. En dat begint steeds meer naar buiten te komen. In een wereld van fake it till you make it. Ik heb 5 exits gemaakt. Ik heb als angel geïnvesteerd in 24 social enterprises. Dus die zijn niet zo winstgevend mogelijk. Maar die doen wel mooie dingen terug voor mensen en maatschappij. Nou, daar kan ik erg van genieten. Ik ben ook dankbaar dat ik terug kan en mag geven. Dat wil ik ook heel graag. Maar ik ben wel een ondernemer. En mijn collega Trendwatchers, ik vind het prachtig. Nationaal of internationaal. Maar ik zeg wel eens, je kan er boeken over schrijven. Je kan erover lullen. Maar je kan het ook doen. En ik ben wel iemand die het doet. Want ik vind, zo ben ik als persoon. En dat is ondernemer, denk ik. Als je het allemaal zo goed ziet, gast, put your money where your mouth is.
Ja, maak waar dan?
Ja, en verzilver dan ook eens 5, 6, 7 trends. En maak eens 4, 5 exits. En laat eens zien dat we niet alleen maar over trends kunnen praten of schrijven. Maar walk the talk. En dat doe ik. En ik ga ook keihard op mijn bek. En ik verlies geld. En ik maak goede exits. En dan geef ik dan weer een deel van een goede doelen. Maar tussen het vertellen en het doen, daar zit een groot verschil. En dan ben ik echt een ondernemer.
Waar je ook bent op de wereld, grenzeloos ondernemen is er altijd en overal.
Ja, het is niet altijd mijn meest favoriete onderwerp, soms mijn childhood. Ik heb wel geleerd dat als je een moeilijke jeugd hebt gehad, dat het later blijkt dat je veel empathisch vermogen ontwikkelt. Er zijn een aantal onderzoeken, dus niet alles is zielig of pijnlijk. Misschien op dat moment wel. Maar ik kom uit een vrij verknipt gezin, vind ik zelf. Met een vader en een moeder die uit elkaar gingen of waren toen ik... Ik weet het niet, want ik liep nog in de luiers of ik liep nog niet. Ik heb mijn vader pas op mijn 27e ontmoet, een ondernemer in en uit Amsterdam. Mijn moeder haatte mijn vader, die was heel boos. Dus dan projecteer je dat al heel gauw op je kind. Dus het was een hele beroerde jeugd. Ik ben ook op mijn 11e uit huis geplaatst naar een kinderthuis. Daar heb ik 2 jaar gezeten. Daar vond ik het eigenlijk best leuk. Meisjes van 16 met de grote borsten en jongens van 14 die goed konden voetballen. Dat was wel even wat anders dan thuis elke dag wachten tot er weer een nieuwe ontploffing. Het is natuurlijk heel moeilijk als iemand vaak ontploft, onberekenend is, dan word je daar heel onzeker van. Hè? Dan ga je ook denken, ik zal een kutkind zijn, want mijn vader is weg. En mijn moeder die slaat me of die... verbaal maakt hij me behoorlijk van kant af en toe. Dus dan ga je twijfelen en nadenken. Wat zou er nou aan de hand zijn? Hoe kan dit? Want dat snap je als kind natuurlijk niet. Later valt de puzzel en weet je eigenlijk een beetje hoe dat komt. ga je ook op een andere manier leren terugkijken.
Wanneer kreeg je dat inzicht?
Veel later pas.
Hoe weet je nog hoe oud je was?
Nou ja, later therapie gaan doen en dan kom je erachter wat er allemaal aan de hand is. En dan komt eigenlijk het plaatje van je jeugd. Dan valt de puzzel heel mooi in elkaar. Dus ik ben een beetje misfit, slechte jeugd gehad. Daardoor vroeg een empathisch vermogen ontwikkeld. Wat nu maakt, waarom, wat is mijn purpose of mijn why? Waarom wil ik zo graag mensen en de maatschappij en humanity en klimaat en oceanen helpen? Ik denk dat we heel dankbaar mogen zijn en ik trek me dat heel erg aan. Nou, dat komt natuurlijk uit je jeugd voort. Ik ben na dat kindertehuis bij mijn opa en oma gaan wonen. De grootouders van mijn moeder.
Allemaal in Amsterdam?
Ja, en daarna die zijn verhuisd naar Heerengewaard, Alkmaar. Toen ben ik mee verhuisd. Ik voetbalde al bij AZ, dus dat kwam eigenlijk heel goed uit. Maar ik heb van mijn opa en oma ook heel erg normen, waarden, ethiek geleerd. En ook hoe zij in de Tweede Wereldoorlog omgingen met verzet. En zeg maar je leven op het spel zetten. Met gevaar voor eigen leven. Vechten voor mensen en maatschappij. En die jeugd die hebben samen gemaakt tot wie ik eigenlijk ben. Een misfit on a mission.
Want ook Joodse roots in de familie?
Ja, dat is een moeilijk verhaal. Maar mijn vader, het is een hele gekke mix. Mijn vader is Israëli en Joods van geloof. Mijn moeder is Nederlands met een vleugje Spaans-Italiaans erin, katholiek. En dat ging natuurlijk voor geen meter samen, ook nog eens. Dus ja, wat ben je dan? Ja, kliko zeg ik wel eens, van alles een beetje en een beetje van niks. Born in Amsterdam, raised by the world. En dat is denk ik een belangrijk iets. Maar ik verzamel ook veel misfits om mij heen. Mensen die heel erg geloven in mijn achtergrond, mijn verhaal. I walk the talk.
Wat ik van jou heb geleerd, en die gebruik ik te passend onpas, your vibe attracts your tribe.
Ja, heel belangrijk. Want ik heb natuurlijk heel weinig familie. Ik heb een zoon van 19. Geen opa en oma meer. Mijn vader is er gelukkig nog met twee halfbroertjes. Mijn moeder heb ik al 30, 35 jaar geen contact meer mee. Dus voor mij is soul family en tribe en energie een heel belangrijk iets. Zo doe ik zaken. Ik kijk ook met wie ik leuk en prettig kan werken. Ik kijk waar ik in de wereld mijn soul family of tribe vind. En ja, dus ik ben ook een wat andere mening toegedaan dat iets familie bij bloed moet zijn. Want ik heb vrienden en mensen om me heen die zijn meer dan familie uit vrije keuze. En ik vind dat mensen ook wel spastisch doen met familie in de zin. Ik merk heel veel mensen om me heen die helpen, coach ik. Sensei of mentor of schop onder hun reet of die komen voor advies. Het zijn er echt te veel, kan het niet meer aan. Maar ik zeg ook heel vaak, leef je eigen leven. En als je geen advocaat of dokter bent geworden en je bent een teleurstelling voor je ouders, wordt het misschien eens tijd, niet op de Igor Beuker manier, want die past bij Igor Beuker, maar op je eigen manier om eerlijk te zeggen, ma, pa, het spijt me dat ik zo'n teleurstelling ben. Maar ik zou het toch heel fijn vinden als jullie me nu nou eens zouden gaan ondersteunen en respecteren in mijn keuzes. Het is mijn leven en of je houdt je kop of je gaat me supporten. En ik merk dat er zoveel mensen om me heen vastzitten. Daardoor ook ondernemerschap niet durven, niet kunnen, niet willen. Het houdt ze tegen.
In een zelf opgelegd stramien misschien.
Ja, maar vooral ook een opgelegd stramien van een ander. Hou gewoon je kop. Weet je, op een gegeven moment, ik kan jou advies geven. Ik kan ook zeggen, Volkert, ik zou het niet doen. Maar je bent wel mijn vriend en ik respecteer je en ik sta achter je. En ik denk dat dat wel een groot verschil is. En ik vind dat heel veel mensen, merk ik, dat die moeite hebben met het doorbreken. En ook met ondernemen. Ja, het is risico's en het is onzekerheid. Je moet ervoor gaan en je weet het niet zeker. En ja, je zet dingen op het spel. Go fucking do it, man. Life is short.
Je noemt al even AZ. Jij hebt echt wel goed, je kan goed voetballen.
Ja,
je hebt
een
Jong Oranje gespeeld, AZ.
Ja, ja, ik was echt wel...
Ajax ook?
Nee, niet bij Ajax. Ik heb in Zwitserland gespeeld en AZ lang. Aantal jeugdelftallen bij Jong Oranje doorlopen. En eigenlijk was dat mijn grote droom, mijn passie, mijn identiteit, mijn inkomen. En ik werd denk ik, ik zeg wel eens heel eerlijk, ik werd op mijn 23e denk ik uit betaald voetbal geschopt. Dus toen
want?
Was ja, voor mij heel moeilijk, want dat is mijn grote zwarte gat geweest. Toen ben ik ook echt wel, toen zag ik het echt een tijd niet meer zitten. Hè? Live after voetbal hoort na je 35e te zijn. En als je op je 23e eruit getrapt wordt. Ik had een Zlatan mentaliteit, maar niet zijn kwaliteit. Mm. Ik was een moeilijk joch. Of waarschijnlijk, ik was een heel lief joch, maar ik had veel ellende meegemaakt. Daardoor niet heel goed met autoriteit en gezag. Loyaliteitsproblemen ook. Want je ontwikkelt als kind naar je moeder toe een hele hoge loyaliteit. Ik loog ook voor mijn moeder. En je wil toch niet weten dat geen slecht praten. Maar dat is een hele nare spagaat. Dus ik had met voetballen, onder Van Gaal ging ik als een raket. Ik werd aanvoerder en ik kon eigenlijk alles. toen kwam Co Adriaanse bij AZ en toen was ik opeens persona non grata. En toen zei ik ook echt tegen hem, ik zeg, weet je wat jij moet doen? Soldaat, trainer, militair, sodemieten naar je moer. Want ik heb hier het halve seizoen 18 goals gemaakt en een aantal keren je elftal gered. En nu doe je opeens, nee, zo gaan we niet met elkaar om, vriend. Zet mij maar op de transferlijst, I'm fucking out. En dan ben ik ook klaar ook en dan loop ik weg. En dat doe je als je jongen bent, onverstandig, een moeilijke jeugd hebt. En dat wordt niet geaccepteerd in de voetballerij. Hoe goed je kwaliteit ook zijn. Want Van Gaal hield lang mij het hand boven het hoofd. Omdat ik uitzonderlijke kwaliteit had en een mentaliteit. Ik vrat het gras op, hè. En de doelpalen en de net ook. Dus ik ben wel geboren winnaar. En eigenlijk heb ik aan die mentaliteit in het bedrijfsleven.
Precies, want hoe hebben deze elementen nou, ik vind het bedrijfsleven, uit jouw jeugd, ja. Jou gevormd in de vrijgevochten ondernemer die je nu bent?
Nou kijk, ik denk dat het te maken heeft met mijn open oma en rolmodellen. Ik ben heel erg geïnspireerd geraakt door de Mandela's en de Malala's van deze wereld. Goede rolmodellen, grote leiders met visie, onbaatzuchtig, generosity gene, terugdoen voor mensen en maatschappij. En dat is leiderschap voor mij. Dat is niet Trump, dat is niet andere mensen, dat is niet all you can eat of all you can greet of graaien. Het gaat om, heb je oog voor humaniteit en mensen om je heen. En ook de zwakkeren in de maatschappij soms.
Zat dat er ook al na de periode van het voetbal?
Nee, nul, nul.
Want toen ben je keihard gaan werken in de commerciële
ja, maar eerst wordt het tapijt zo hard onder je vandaan getrokken. Kijk, als je een moeilijke jeugd hebt gehad en eigenlijk als misfit geboren bent, moet knokken voor überhaupt voor alles wat je doet. Ik was al van de universiteit getrapt, want ik had geen zin in school, geen tijd. En ik werd toch voetballer en ik verdiende al goed geld. Dus val mij niet lastig met dat stilzitten en onzin de hele dag. Ik wilde ondernemen en voetballen. Mm. En dan ben je opeens 23 en dan heb je niks. Dus je hebt geen geld meer, geen inkomen, je passie, je dromen, alles spat uit elkaar. Ook je eigen identiteit is plotseling weg. Wie ben je? Niks. Terug bij ground zero, helemaal af bij nul. Door de bodem gezakt. Geen opleiding. Gestript van alles wat je hebt. Ja, en dan?
Wat ben je gaan doen?
Ja, toen kwam eigenlijk, een lang verhaal kort, het internet. Ik was een heel erg gelover in het internet, heel vroeg. Iedereen zei, Igor, dat is een hype, dat waait over. Laat hem maar gaan. Ik ben door het internet in aanraking gekomen met sportmarketing, marketing. Gaan studeren, zelfstudie. Alle marketingopleidingen gedaan die er te doen zijn. Ben gaan werken. Plotseling moet je dus gaan werken. Wat ga je doen?
En waarom toch gaan ondernemen voor jezelf? En vooral hoe?
Nou, ik wilde op een gegeven moment meters maken, schaal maken. En dan kom je weer op het aard van het beestje. Dan kan je aan de zijlijn gaan zitten en vertellen hoe het moet of dat ze niet naar je luisteren. Of je kan denken, nou, ik heb mijn eigen ideeën en ik wil die visie gestalte geven. En ik had een aantal dingen gezien dat het anders kon. Ja, en ik wil het dan ook laten zien. Weet je, je kan het allemaal wel zo makkelijk zeggen en doen, maar dat is veilig. Put your money where your mouth is.
Tot slot voor dit gedeelte, de stap van ondernemen naar spreken. Hoe is dat gegaan? Wanneer was dat?
Dit wordt bijna mijn 19e of 20e jaar on stage. En je begint allemaal in een aparte curve. Daar heb ik Ben Tichelaar voor te danken. Die heb ik al meerdere keren bedankt. Ben, ik ben er weer. Kom je nog een keer bedanken. Dat doe ik elk jaar 1 of 2 keer, want dat vind ik ook gratitude. Je mag best wel eens dankbaarder zijn dan mensen om je heen die je helpen. Millennials, ik hoop dat jullie luisteren. Het is helemaal niet erg om af en toe eens dankjewel te zeggen dat mensen die het al gedaan hebben of succes hebben, dat die tijd en energie in je steken. En ik denk dat, goed.
Jij kreeg een kans van hem en toen stond je op een
podium. Hij zei eigenlijk, wat ga je met... Ik was voorzitter van het IAB, een branchevereniging, toen ooit opgericht in 1997 voor de professionalisering en digitalisering en groei van de digitale interactieve industrie. We hebben die hele industrie nog moeten maken toen, want er was niks. Hè? En dan krijg je eigenlijk te maken met zo'n Ben Tichelaar die zegt, wat ga je hiermee doen? Ik zeg, hoe bedoel je? Nou, je hebt het heilige vuur. Ik zeg, nou, de brandweer, daar ben ik veel. Wat moet je nou, gast? Dus hij zei, ik ga je naar het sprekersbureau brengen en we gaan beginnen. En ik zeg, ja, wie zit er nou op mij te wachten? Nou, dan komt er een telefoontje. Wil je spreken in Oostenrijk voor toen nog OCE Copiers? De Global Summit gaat over marketing en innovatie. Zo is het feest ooit begonnen.
Dat was je allereerste
betaalde, echte, officiële, dat je kunt zeggen. En daarna loop je als spreker natuurlijk een pad door. Hè. Je hebt zoveel verschillende soorten vormen.
Ja, naar dus bijna 200 spreekmomenten.
Ja, maar ik denk ook nog, dat zegt me niet zoveel. Als je voor gratis spreekt of voor 40.000 euro, vind ik ook nog een verschil. Als je de Obama-fees kunt vragen, nou, dan moet je president geweest zijn. Maar er zijn natuurlijk ook de ongekroonde keizer die eigenlijk public speaking heel groot heeft gemaakt. Tony Robbins natuurlijk. Die vult gewoon een zaal met 5000 mensen. Dan ben je wel echt de koning, keizer, admiraal.
Ben jij ook een grenzeloze ondernemer en wil je weten wat er speelt? Abonneer je op de podcast, check grenzeloosondernemen.com en blijf altijd op de hoogte.
Mijn drie beste internationale business tips zijn... ik denk één heel belangrijk. Het hangt er natuurlijk heel erg vanaf wie je bent, wat je doet en wat je graag wil. Want ik kan natuurlijk niet een antwoord geven voor... Iedereen is anders. Iedereen heeft eigen persoonlijke, unieke doelen en dromen. Dus doe vooral wat bij jou past. Dat is denk ik heel belangrijk. Bij mij is het world domination, demolition, disruption. Ik ben knettergek. Dus voor mij, als go big, go niche, go home. Ik stel ongekend grote doelen, maar dan ook echt belachelijk groot. Want ik heb geleerd dat je bij grote problemen moet je zicht houden op je doel. Dus dat is de allerbelangrijkste. Droom groot, doe groot, denk groot, ga groot. Ga niet zitten rommelen, knutselen. Je doet het waarschijnlijk maar één keer. Schrijf het ook goed uit. Kom met een goed businessplan. Ja. Verzamel je insights. Don't get high on your own supply. Alles wat jij bedacht hebt dat leuk is. Het gaat om je doelgroep. Is er vraag naar? Kun je vraag creëren? En vooral heeft het disruption power.
En waarom is dat laatste dan?
Voor mij als ondernemer, hè?
Ja, ja, en waarom is dat dan vooral belangrijk als je internationaal...
Nou, omdat internationaal krijg je natuurlijk met heel veel dingen te maken. Ik noem of het nou een platform is à la Uber of Airbnb of noem maar op. We zitten een beetje in de platformeconomie. De middleman is ook weer terug. We hebben allemaal geroepen, de middleman is dood. We snijden ze er allemaal tussenuit. En plotseling worden de middleman groot. Maar je ziet heel erg gebeuren dat ik geloof in schaal. En dan is internationaal ondernemen, maakt eigenlijk niet uit waar je met je billen of je locatie zit. Dat boeit niemand eigenlijk. Maar wel dat je in verschillende landen schaal kunt maken. En
dus ook de goede denk landen. Groot, ja, denk heel groot. In schaalbaarheid.
Ja, en dan scale is één. Voor serial entrepreneurs en goede... Maar nogmaals, als je lokale sinaasappelboer op de hoek wil zijn... of je wil met een beauty truck door Ibiza reizen... net zo fucking cool, hè? Dus dat mag je helemaal zelf bepalen. Er is geen waarheid. Maar als je aan mij vraagt, wat maakt jou als ondernemer succesvol... en hoe doe je dat? Internationaal schaal, ken je culturen... Ken je markten, ken je doelgroepen, heb locals. Zorg dat je je goed verdiept in wat je gaat doen. En dat kan ook zijn dat je moet gaan nadenken over andere regels, andere investeringen. En dan kom je in een ander speelveld. Champions League is wat anders dan de World Cup. En je mag ook lokaal bij RKC mee hobbelen, wat je prettig vindt. Maar dat je doet...
Kan je dat verder uitleggen, die stap naar die
ja,
Champions League?
Ja, alles is natuurlijk op een bepaald niveau. En welke impact wil je maken? Maar voor mij de stap naar Champions League is keihard werken. Dat laatste stukje duwen naar die... Ik hang rond de 8, 9, 10 in de ATP-ranking. Niet van tennis, maar van marketing-innovatiesprekers. Ja, mij bevalt dat niet. Vroeger was ik heel erg blij dat ik ooit nog misschien die top 10 zou halen. Maar in mijn hoofd en in mijn hart is het altijd de top 3. Ik wil meedoen voor Champions League. En dat betekent top 3. En als je dan 8-9 bent, dan is het fantastisch uit honderdduizenden sprekers. Maar voor mij niet genoeg.
Daarboven.
Ja,
dus het is... denk groot, die schaalbaarheid. Ja? Dat kunnen we
eigenlijk zelf. Schaal is trends, foresight, schaal is heel belangrijk. Niet op onderbuik, data, cijfers, trends, voorspellingen en je doelgroep kennen. En als je dat doet... Dan kun je heel goed schalen. En dat maakt dan eigenlijk niet zoveel uit waarin je zit. Weet jij waar Airbnb zit? I'm gonna shit.
Nee, maakt niet uit.
Nee, dus de nieuwe globalisering, het internet, technologie... biedt heel veel nieuwe kansen voor schaal en groeien ondernemers. Om op andere vlakken te kijken. Maar dan moet het ook schaalbaar zijn. En dan go big, dus iedereen, of go niche... in een bepaalde hoek een industrie op zijn kop zetten. Maar dan moet je niet met het zoveelste model komen dat er al is.
Dat is heel groot. Nu even naar... Misschien heel klein.
Ja.
Je noemt al de juice truck op Ibiza.
Ja,
jij hebt dus een hele sterke band met Ibiza. Je komt graag op Ibiza. Wij waren met de podcast op Ibiza afgelopen zomer.
Ja, natuurlijk.
Tips van jou gehad.
The Island.
Superleuke ondernemers gesproken. Ja. Chantal Henaar van Mikasa, Tukasa, Ibiza was daarbij te gast. Laten we dat nou nemen. Stel je wil die food truck op die juice truck op Ibiza.
Ja, bijvoorbeeld.
Wat moet je dan weten? Nou, wat is daar jouw internationale business voor?
Ik kom daar natuurlijk al heel lang op dat eiland. Ik heb er een huis, dat verhuur ik. Dus voor mij is Ibiza ook weer business. Ik moet mijn huis en mijn verhuur weer groot maken met modellen en shoots. Want marketing is power en power is verhuur. En bekend maakt bemind. En inmiddels staan de Sotheby's en de Christie's ook voor de deur. Is dat huis niet te koop? Dan zeg ik, zie jij een bord of zo? Flikker op. Maar ook dat is weer business voor mij. Dat is gewoon het ondernemen en zit in je. En ik geniet daarvan. En het is mijn boerenplekje en mijn knutseltuintje en mijn droomplek onder de zon.
Ze zeiden toen, de ondernemers, Chantal onder andere, als je op Ibiza wil ondernemen, ga eerst eens even gewoon een 12 maanden het jaar rond even naar.
Maar dat doet niemand.
Alles mee.
Er zijn programma's over mensen die kopen van hun laatste centen een kinderboerderij of een bread and breakfast op een plek waar ze nog nooit geweest zijn. Ja, mag. Maar denk een beetje na. En als je bijvoorbeeld naar Ibiza gaat, moet je weten wat het is. Je moet connecties hebben, je moet de wetgeving kennen, je moet een NIE-nummer hebben, je moet een gestoria hebben die de lokale fiscale wetgeving kent.
Ja, die regelen het voor je.
Ja, hè? Je moet wel je spullenboel voor elkaar hebben. Ondernemen is niet maar wat doen. Hè? En daarnaast moet je business, marketing, de cultuur kennen. Het is een pirateneiland. Iedereen steelt 15-20% en doet er nog een markup op van 20%. Iedere afspraak die komt is manjana, manjana. Behalve als jij de factuur moet betalen, dan kennen ze opeens het principe dat je het nu moet doen. De huisvesting en het leven is verschrikkelijk duur. Dus je moet 3 keer je business omzet maken die je berekend had. Anders gaat het harder eruit dan dat erin komt. Ja, het is wel even.
Hoe zorg je ervoor dat je dat allemaal weet? Niet alleen voor Ibiza, maar ook voor andere landen?
Nou, ik denk, China staat er bekend om. Je moet met locals werken, je moet de cultuur kennen, de taal is belangrijk. Er zijn allerlei ongeschreven wetten die je moet weten. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je de cultuur kent, want je gaat zaken doen en dat is gunnen. En in heel veel landen is het een hele andere regeltjes dan wij hier kennen. Dus je kan niet met je polderbril op overal naar binnen komen, walsen en de boel maar plat gooien en denken dat jouw manier. Nee, internationaal zaken doen betekent ook dat de lokale cultuur en regels en fiscaliteiten, maar ook omgangsvormen, die moet je wel even snappen. Want anders wordt het een heel slecht avontuur.
Heb jij daar tips voor hoe je dat kan doen? Want jij komt in heel veel landen.
Ja.
Heb je in China gesproken?
Ja, een paar keer. Ik heb het voordeel, maar anders doe ik het zelf. Ik laat een kort travelplan maken met waar ik naartoe ga. Maar ook met de culturele dingen. De belangrijkste, als ik het zelf niet weet. Hè. Ik heb vrienden in elk land, die bel ik dan. Wat zijn de top 5
dingen? Jouw tribe?
Ja, de tribe, maar ook cultuur. Wat zijn belangrijke gebruiken, gewoontes? Wat is absoluut een killer voor business en voor sociaal? En wat is absoluut een winnaar? En ja, dan moet je weten wat. Sommige culturen zijn heel trots. Sommige culturen praten niet, zeggen het achter je rug. Weinig culturen zijn zo open, direct en zo bot als wij. Dus ja, dat betekent.
Onderschat het niet.
Nee, helemaal niet zelfs. En taal en communicatie en marketing zijn natuurlijk ook hele belangrijke facetten. Dus ja.
Zit jij wat dat betreft eigenlijk in een hele relaxte situatie, omdat jij natuurlijk heel veel in het buitenland bent om te spreken. Maar jij hoeft daar niet iets te verkopen per se. Jij komt daar om te spreken.
Nee, ik ben al verkocht.
En ja, sterker nog, het is eigenlijk heel relaxed.
Nou ja,
of niet?
Juist. Maar sterker nog, je wordt ingevlogen voor je kleur, je visie, hoe je als mens in de wereld staat en waar je voor staat. Want ik bedoel, er zijn zoveel sprekers en ook heel veel sprekers die ik niet echt met alle respect sprekers noemen. Ik bedoel, als je manager bent bij Google, Facebook of bij een groot bedrijf, dan sta je wel eens op een podium. Maar ik noem mezelf ook geen Aretha Franklin of Jay-Z, omdat ik een keer podcast gezongen heb in een karaokebar, bij wijze van spreken. Dan ben ik geen zanger. Dus je toegevoegde waarde is natuurlijk ook wel, wat kom je bieden? Heb je een zaal iets te bieden? En ik denk ook vooral, wat kun je die mensen meegeven? Ik ben een ondernemer. Ik ken de problemen. Ik weet waar je mee zit. Ik weet juist dat vreemde ogen dwingen. Alle disruptieve innovaties komen van outsiders en outliers. Dat betekent één ding. Dat ik meer impact kan hebben op een finance of een retail of een blockchain evenement dan de mensen zelf. Want ik kijk nog fris. En de friskijkers en de outsiders en outliers, die zeggen zo was het nooit, zo had het te lang moeten zijn, we gaan het doen. Die nemen binnen 10 jaar hele markten over. Dus als je je kunt verdiepen in een markt, maar je kunt fris blijven kijken en niet de problemen al de beren op de weg of zeggen, ja, maar zo doen we het hier al 20 jaar. Houd toch je kop, man. Ja, dat is de grootste killing phrase voor innovatie die ik ooit gehoord heb. Dus lokaal moet je je kennis en je netwerk hebben, maar je moet wel internationaal durven pushen en schalen als je wat wil.
Nou, jouw derde business tip. En misschien mag ik een beetje voor je invullen.
Ja, ja.
Want jij hebt mij al jouw app laten zien.
Oh, ja, ja.
Die echt jouw lifesaver is.
Ja, is dat Lifeline, Lifesaver. Ja.
Wat is die app en waarom zou dat jouw derde business tip zijn?
Nou, het allerbelangrijkste. Ik ben natuurlijk zelf spreker. Ik ben natuurlijk ook bezig met een sprekersbureau opzetten. Met een aantal andere snode internationale plannen. Ik ga niet voor niks 3 tours naar Necker Island. Ik heb natuurlijk altijd wel wat te bespreken met topondernemers. Over schaalbare modellen gesproken. Maar ik denk dat het heel belangrijk is. Data voorkeur. Ik ben Israëli. Half. Mm-hmm. Wij draaien altijd. Business is ook intel. En je gaat niet op basis van onderbuikgevoel je board adviseren. Dat deden we vroeger allemaal.
En de intel krijg je uit die
ja,
app?
Ja, tegenwoordig heb je Intel Foresights. Ik heb een app. Die is niet van mij, maar die huur ik in. Dat is een soort Salesforce voor artiesten en sprekers. Ik kan er voor 1 of 100 sprekers omzetten, tools zien. Wanneer moeten ze weg? Wat moeten ze doen? Wat zijn de piekdagen? Moet ik op donderdag, op vrijdag? Wanneer word ik nooit geboekt? Waarom zijn de prijzen in Oost-Europa, CEE, lager? Alles sla je op en dat geeft voorspelbare data, goede beslissingen. Welke content doet het beste? Ik ben een freak. Ik maak visual stories. Dat kost me tonnen per jaar aan beeld en geluid. Ik vind het dan leuk om een top 10 te maken met een poeltje. Welke 10 slides gaan vandaag in China en mijn audience het meeste connecten en waarom? En waar komen die mensen vandaan? Is het een global summit? Is het local? Zijn het mensen uit Europa? Wat connect met mijn audience en waarom? En ik zit er ook wel eens naast, want dan gaan zij dingen delen waarvan ik denk, dat vond ik nou wat minder compelling. Jullie blijkbaar wel. En zo ga ik mijn stories en mijn content weer scripten. Dus je bent eigenlijk continu bezig met een soort atomic agile storytelling. En wat is daarvoor belangrijk? Feedback van de deelnemers, mensen in de zaal, wat wordt er in Q&A's gezegd?
En die app is een lifeline daarbij.
Nou ja, zeker voor artiesten, maar ook voor artist management, planning, dashboarding. Ik ben een data freak in alles. Want ik vind vooral kwaliteit op tijd, deadlines, als je eroverheen stapt, ontplof je. Kwaliteit op tijd is in mijn business alles. En in heel veel bedrijven. Dus als je een goede engine hebt met overzicht, dan heb je een goed bedrijf en dan kun je je afspraken nakomen. En ik denk dat je dan een goede ondernemer kunt zijn. Als je je afspraken kunt nakomen en je achterkant op orde hebt. En dat is niet altijd het leukste, maar wel het meest belangrijke. Dat faciliteert ook creativiteit.
Wil je adverteren en ook die internationale ondernemers bereiken? Sluit je aan bij Grenzeloos Ondernemen en word partner van de podcast. Check grenzeloosondernemen.com voor de mogelijkheden.
Wat de grootste ondernemersfout is die ik ooit heb gemaakt. Ik dacht dat de podcast maar 50 minuten duurde. heb je even. Ik denk dat dit de allerbelangrijkste is. En er kwam een hele belangrijke tip. Ook weer van een Sir Martin Sorrell. Ik zoek altijd oudere, senioren, ervaren, goede mensen om me heen die bereid zijn om je te helpen met tips. En wat ik altijd verkeerd deed en waar hij op een gegeven moment van zei, je moet eens bij me komen zitten. Ik ga je toch eens wat vertellen. You're Dutch right. Even ken je kleuren en je culturen ook als topondernemer. Hoe snel dit soort mensen op dat soort dingen inspelen. Jij bent Nederlandse, ja. Ik zeg, wat doen jullie op verjaardagen? Ik zeg, nou niet veel. Precies, zei hij. Wat doe je dan? Ik zeg, nou dan zetten we kaas en plakjes worst neer. Hij zegt, precies. En daar wil ik het met jou over hebben. Hij zegt, als jij heel succesvol wil worden en verder wil groeien als spreker, als ondernemer, als mens, maar vooral als ondernemer, dan moet je 1 ding van mij aannemen en leren en luisteren. Ga dat eens in de praktijk brengen voorlopig. Kijk me aan en zeg me dat je dat doet. Ik zeg, ja, dat ga ik doen. Maar ik wil wel eerst weten wat je bedoelt. Hij zegt, jij moet salami tactics gaan toepassen. Jij ramt in 1 keer een hele worst naar binnen. En die spugen mensen uit, want die stikken. Jij moet leren dat je zo ver vooruit bent met je visie en met je ervaring. En ook als mens, snel van begrip en ongeduldig. Dat werkt averechts. Hij zegt, maar als je hetzelfde resultaat als ondernemer of als spreker wil bereiken, ram niet die hele worst naar binnen. Snij hem in plakjes. Zet hem op een schoteltje op tafel onder iemands neus. En je zult zien dat hij zegt, als iemand zegt, ik hoef geen worst, dank je, dat ze binnen 5 à 10 minuten hebben ze de worst opgepeuzeld. Plakje voor plakje. Dus salami tactics is ook voor veel jonge mensen een belangrijke tip. Zorg dat je niet die hele worst naar binnen randt. Loop niet weg als het niet lukt. Brand niet af als je pitch niet valt. Zorg dat je het in kleine stukjes. En dat geldt ook. En dat was uiteindelijk van zwakte naar kracht. Toen ik mijn bureau zat, zei ik op een gegeven moment tegen mijn mensen, jongens, we gaan 1 ding anders doen. Ik heb gezien wat niet werkt. Niet werkt is, wij zijn hippe internettechnologie vogels. Wij roepen bij alles, ja, nieuw. Grote sterke merken willen één ding. Die willen niet nieuw, die willen bewezen. Dus hou je kop over hoe het Google algoritme werkt. A, vertellen ze je toch niet. B, het wordt een technische discussie. Ga nou maar praten over dit stop je erin en dat komt eruit. Over ROI. En niet nieuw. Het is bewezen. Dus ja, dat zijn wel de twee belangrijkste lessen die ik in mijn leven heb.
De salami tactics.
Salami tactics. Heel belangrijk. Als je je doel wil bereiken, zijn er verschillende manieren. En ja, dat zijn wijze mensen om je heen die een paar tikken geven af en toe. Corrigerende tikken.
Zorg voor goede mentoren dus ook wel om je
heen. Zijn zijn mentoren cruciaal. Anders
maar het
kan
is
je
wel belangrijk voor jou.
Ja,
team.
Heel belangrijk.
Richard Branson misschien nu wel in je...
Ja, al
in
wat langer qua inspiratie en als ondernemer. En ook durven gek te doen en durven breken met de status quo. Maar zo iemand als Sorel, ja, als je het nou over schaalbaar hebt. Die krijgt marktintel, die krijgt kennis. En netwerk, je netwerk, mensen die je willen helpen met gunnen, relaties, inzichten, een tip. Ja, dat is toch wel een beetje waar ondernemers samen op draaien, denk ik.
Heb jij jezelf veel moeten corrigeren?
Ja, nog steeds. Ik transformeer om de 10 jaar.
Chameleon.
Nou, ik denk dat je met je tijd mee moet bewegen en ook veranderen. En het grote verschil is, ik spreek en schrijf niet alleen over transformatie, omdat ik het gestudeerd heb later, maar ik heb het ook geleefd. En ik denk dat heel belangrijk is. Dat je jezelf steeds opnieuw kunt uitvinden. Anders val je in slaap, word je lui. Ik wil mezelf als spreker disrupten. Ik bied vanwege een aantal redenen, maar vooral ook milieu en tijd, bied ik broadcasted keynotes aan. Want ik vind het onzin om elke keer voor een uurtje spreken 4 dagen naar Beijing heen en weer te moeten. En ik duw vooruit op dat model. En ik heb er pas een aantal verkocht. Want ze zeggen, nou, we willen toch jouw fysiek hebben. We doen het niet via een broadcasted talk. Maar dat komt wel.
Want we hebben het over de toekomst in dit laatste gedeelte van de podcast. Dat is voor jou ook deels de toekomst?
Mensen vragen mij heel vaak, wat is jouw toekomst als spreker? Heb je die? Ja. En wat zijn jouw disrupties? Ik was in 2012 op Coachella in Californië. En daar kwam Tupac als hologram het podium op. Ja. Nou, iedereen stond te trillen, te gillen of te huilen van emotie. En het is nu nog een gimmick. Maar we hebben webinars, we hebben steeds meer. Dus om er altijd overal fysiek maar heen te vliegen, ik zie het niet gebeuren. Ik wil less is more. Want als ik niet naar Beijing ga 4 dagen en dat via een broadcast en talk doe, met veel interactie, met technologie kan veel tegenwoordig, kan ik 3 dagen steken in content maken die weer beter kan schalen. Dus je wordt ook steeds effectiever, slimmer en beter.
Jij bent heel veel met de toekomst bezig, het leren. Je zei het eerder al in dit gesprek, je hebt ook een tienerzoon. Wat leer je van die screenagers?
Poeh! Nou ja, af en toe wel eens dat ik... mijn stiefdochter zijn een tijd geleden, die was toen 15. Weet je waarom jij zakt op Instagram? Nou, ik zeg, nou dat ga je me denk ik nu vertellen. Jij praat nog met mensen. Ik zeg, ja, ben ik zo oldschool? Ja, je moet het algoritme bewerken.
Hoppakee.
Dus er zit een hele nieuwe generatie jongens en meiden die... En dat is mijn allergrootste les. En waarom is leeftijd maar een ding? Waarom ben ik fan van Martin Sorel? Omdat hij op zijn 73ste als ondernemer nog een nieuw wereldwijd netwerk begint. Niks achter de geranium zitten. We gaan gewoon rammen op je 73ste.
Haal jij ook hoop uit die screenage?
Ja, nee, maar juist.
Dat de wereld gaat rap kapot en alle bronnen worden uitgeput. Maar is er toch hoop?
Nou ja, ik denk dat het allerbelangrijkste is ja en nee. Als mijn oude generatie leert dat digitale leiderschap en cyberpunks at the top en door de hele organisatie cruciaal zijn voor het overleven van de komende 20 jaar. Daar wil ik nog wel benadrukken. De komende 20 jaar gaat er meer veranderen in onze maatschappijen en in de wereld dan de afgelopen 300 jaar. Ik geloof in een screenager advisory board. Je kan niet meer met je corporate 4-streep op je pak als oude kerel of vrouw denken dat je de wereld nog begrijpt. Want jonge mensen kijken anders naar de wereld. Millennials en jongere mensen willen al vaak niet meer in het bedrijfsleven werken, want die vinden het heel hiërarchisch en een oude zooi. Dus voor je cultuur en je toekomst heb je jonge mensen nodig. Dat betekent cultuur, mindset, empower ze, betrek ze. En leer ook een keer dat niet meer altijd wij oude lullen de jonge gastjes even moeten vertellen hoe het werkt. Je zult ook andersom moeten openstaan voor andere en nieuwe dingen. En ik denk dat dat een hele grote belangrijke factor is, want daar gaan we niet goed mee. En ik vind dat we dat echt moeten veranderen. We moeten openstaan voor wat jonge mensen denken, vinden en voelen. En ze ook empoweren. En dat is wat we in heel veel ondernemingen... En we hebben ze nodig straks. Want als je wil groeien, heb je mensen nodig. Talent voor de vierde industriële revolutie. Hoe kun je een vierde industriële revolutie winnen als je niet weet wat de trends zijn en welk talent je nodig hebt? En daar kunnen de grote, maar ook ondernemingen die dichter zijn bij hun klanten omdat ze kleiner en flexibeler en wendbaarder zijn, die kunnen daar heel goed in meedoen in het speelveld. Dus ik denk de volgende tip, ik zie de volgende industrie ook alweer gebeuren. Wij denken dat het retail was of media, maar elke industrie gaat 40% op zijn kop. Maar daar liggen voor ondernemers ook vooral de groeikansen. Wat is nou de volgende trend of technologie die jij kunt verzilveren en waar kun jij misschien vanuit je luie schommelstoel met een laptop of wifi de wereld mee veroveren?
Weet jij het?
Ik weet er een aantal, maar die ga ik hier niet vertellen. Want die wil ik zelf graag doen. Als jij mij vraagt, wat zijn jouw persoonlijke doelen? Als ondernemer dan. Hè? Ik ben weer een beetje scherp en gemotiveerd. Ik wil de travel-industrie nog op zijn kop zetten. Ik wil nog twee andere platformen neerzetten. Dit spreken op een mondiale, andere manier. Wil ik stretchen en maxen. Kijken wat haalbaar is. En ik denk dat dat heel leuk is voor een ondernemer.
Dus Igorbeuker.com is nog lang niet klaar.
Nee, ik heb 5 exits en 24 startups. En ik zei op AdTech vorig jaar, wat is dan je droom? Ik wil verdubbelen. Ik wil naar 10 exits en 48 social enterprises. Want daar kun je ook de impact maken.
Waar ben je het meest trots op?
Dat moet nog komen, denk ik.
Ja?
Ja, dat denk ik wel. Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat ik in deze wereld... dat is misschien wel belangrijk. De afgelopen jaren is het slechtste jaren geweest voor journalistiek en publieke sprekers. Er zijn er nogal wat opgepakt, gemarteld, vermoord, verdwenen. In heel veel landen, daar ga je weer, zijn dictatoriale culturen. Ik ben gearresteerd geweest in Dubai en in Istanbul voor de dingen die ik zei. We hebben 20 landen op onze blacklist staan waar mijn management mij niet laat komen, want ze schieten me af. Want ik sta voor wat ik zeg en wat ik doe. En ik ben juist degene die niet maar praat voor de eigen parochie. I speak for a greater good. Dat betekent dat je voor niemand bang bent. Dat je niet af te stoppen bent. Dat je 100% authentiek bent. Maar ik heb de Amerikaanse markt verloren de afgelopen 2 jaar. Waarom? Niet vanwege marketing of persoonlijk falen. Ik kreeg van Trump de administratie een ESTA-ban voor 2 jaar. Omdat ik iets had gezegd over dat een idioot was, omdat hij een muur bouwde tegen de Mexicanen met zijn robots en AI die 30% van lage schoolte Amerikaanse
werk. En ESTA is natuurlijk het kleine visum wat je nodig hebt. Als je die niet hebt, kom je er niet in.
Dus ik kon 2 jaar niet spreken voordat ik die markt weer terug heb. Duurt misschien nog 2 tot 5 jaar. Dat is minder eng dan gearresteerd worden in Istanbul, waar ze natuurlijk ook wel wat anders met je kunnen doen. Maar het wordt grimmig. En er zijn een aantal landen op wereldtoneel waar je echt moet uitkijken. En ik kijk niet uit. Dus wat heb ik mijn zoon vooral gevraagd? Vind je het oké wat je pa doet? Sta je erachter? En kijk me in de ogen aan en zeg me dat je er oké mee bent als pa niet meer thuis komt. Want pa kan ook 1 jaartje of 2 opgesloten worden of ergens. Ik duik heel diep in een aantal dingen. En een aantal lobby's en dingen. Ik ben ook met content bezig na spreken. Ja, ik haal soms lobby's of dingen naar boven. Die gewoon misstanden, journalistieke misstanden. En dat kan je ook wel eens heel duur te staan komen. Dus toen zei mijn zoon, ja pa, ik support je missie.
Wauw.
Dan ga je iets rustiger weg. Maar dat is wel een andere koek.
Tot slot, Igor. Deze vraag krijgt iedereen voor zijn kiezen in deze podcast. Hoeveel procent van jouw succes heb je te danken aan keihard werken, jouw intelligentie en jouw doorzettingsvermogen? En hoeveel procent van dat succes heb je te danken aan geluk, mazzel?
Dus als ik hem goed begrijp, waar heb je er zelf iets aan kunnen doen aan je succes in het gebied van of kwaliteiten of geluk?
Hoe slim je bent.
Ja, nou, dat is natuurlijk heel moeilijk te zeggen. Zonder geluk vaart niemand wel. Timing en momentum zijn alles bepalend in goede keuzes. Dus heel veel mensen zijn te vroeg of te laat. Ik wil niet zeggen dat je slecht was, maar je timing was verkeerd. Ik denk wel 95% charisma, personality, mentaliteit, mindset, cultuur. Ja, en als je passie je paycheck is, voor mij wordt het nooit werk. Dus ja, laat maar komen. Als ik 107 ben, dan gaat Gandalf nog op tour. Dan rollen ze me wel ergens een podium op of af. Ik hoop dat de handremmen doet, maar als ik op het podium sta. Maar ja, dat ik denk dat je dat zelf bepaalt. Geluk maak je zelf.
Dankjewel, man. Mooi dat je er was.
Graag gedaan, dankjewel.
Van start-up tot multinational, van broodjeszaak tot tech company en van Kaapstad tot Bogota. Bij Grenzeloos Ondernemen doen we het allemaal.
Dat was hem. Igor is weer door naar zijn volgende podium. Hij zweeft waarschijnlijk ergens tussen Amsterdam en Ibiza. Op igorbeuker.com check je waar je hem kan vinden de komende tijd. De volgende keer hoor je meer internationale ondernemersverhalen in Grenzeloos Ondernemen. 1-op-1 met bekende ondernemers en face-to-face met grenzeloze ondernemers over de hele wereld. Je kan sowieso alle podcasts van Grenzeloos Ondernemen terugluisteren in je favoriete podcastplayer. We hebben onder andere internationale ondernemersverhalen uit China, Colombia, Amerika en nog veel meer. Abonneer je gratis op Grenzeloos Ondernemen in je eigen podcast-app. En je maakt ons heel erg blij met een goede score in Apple Podcasts.
Volgende keer ondernemen we nog grenzelozer. Tot die tijd zijn we er non-stop online. Check grenzeloosondernemen.com en blijf altijd op de hoogte. Find your step.